onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken en rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en Christus Jezus zijn Zoon, de Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zingen we in verband met deze overlijdingsberichten uit de 103e psalm, de versen 8 en 9. 8 en 9 uit psalm 103.
Thank you.
van de Heere dat ons wordt gelezen vindt u in Matthäus 3, de versen 13 tot en met 17. En Romeinen 6, de eerste 11 versen. Matthäus 3 vanaf vers 13 en Romeinen 6. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu Matthäus 3 vanaf vers 13. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is daar stond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan lezen we nu Romeinen 6 vanaf vers 1 tot 11. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere.
We gaan met elkaar zingen op Psalm 105 en daarvan de versen 4, 5 en 6. 4, 5 en 6 uit de 105e Psalm. En onder welke krijgt u de gelegenheid om de Heere en zijn dienst uw gave te offeren voor de diaconie, de kerk en kerkbouwfonds. Hartelijk bevolen in uw milddadigheid en de Heere die zegenen u en uw gave. Wat moet er door de profeet Jesaja heen gegaan zijn toen hij de inhoud van het 53ste hoofdstuk de gemeente bekend maakte? Om de overtreding des volks is de plage op hem geweest en is afgesneden geworden uit het land der levenden. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en is bij de rijken in zijn dood geweest. Om de overtredingen van het volk te plagen op hem. Zo heeft hij de zonde van het ganse menselijke geslacht op zich genomen. In de hof van Gethsemane heeft Heer Jezus Christus gekropen als een worm en geen man. En uitgeroepen, Abba, indien mogelijk laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, uw wil geschieden. De plagen op hem geweest. Kijk dat. Heb je er ook wel eens onder gebogen? Zul ik een last van zonde en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. De toorn van God over de zonde waarmee we tegen God gezondigd hebben ervaren. Wat een onrust, want rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen, dag of nacht. Wat wordt dan de borg en de middelaar, de Heere Jezus Christus, ons onmisbaar en noodzakelijk. O God, wees Gij mijn borg. De Heere Jezus heeft dat alles ondergaan. Plaats bekledend, schuld overnemend en schuld wegdragend om te voldoen aan de eisen van Gods verbond en Gods heilig recht. Want Sion wordt door recht verlost en de wederkerenden door gerechtigheid. Zo is Hij overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, zegt een apostel. En dat alles wordt ons voorbeeld in de doop van de Heere Jezus. En daar wilden we vanmorgen met de hulp van de Heere samen over nadenken. En dat naar aanleiding van het tekstwoord dat ik u mag wijzen in het gedeelte zo straks voorgelezen, Matthäus 3 en daarvan het 13e vers. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. De doop van de Heere Jezus als een voorbeelding, hè, van lijden en sterven en opstanding. Het is de eerste lijdenszondag. En dan wilden we de preek in drie hoofdstukjes verdelen, om in het eerste stil te staan bij het feit dat Jezus niet kon gedoopt worden. Vervolgens dat Hij moest gedoopt worden. En tenslotte, Hij is gedoopt geworden. De doop van Jezus, Hij kon niet gedoopt worden. Dat heeft de doper heel indringend ervaren als hij hem weigerde, zeer weigerde, weigeren om gedoopt te worden. Komt gij tot mij, ik zou van u gedoopt moeten worden. Maar hij moest gedoopt worden. Want laat nu af, al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En hij is gedoopt geworden en toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water en zie, de hemelen werden hem geopend en hij zag de geest van God nederdalen gelijk een duif op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En de Heere geeft door genade met Jezus in zijn doop begraven te mogen worden, om met hem ook te mogen opstaan en zo één plant met de Heere Jezus Christus te zijn, gelijk als de apostel Paulus dat in het 6e hoofdstuk aan de Romeinen ons voorgehouden heeft. Geliefde gemeente, wie is die man die daar bij de rivier, de Jordaan, met hart en ziel predikt? Er is een schare bijeengekomen die met grote aandacht naar hem luistert. En hij preekt indringend. Hij roept het uit de keel. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een wonderlijke verschijning. Een profeet na zoveel eeuwen sinds Maleachi gepredikt heeft. In zijn kemelsharen mantel, een lederen gordel rond zijn borst. En zijn voedsel wordt ons zelfs beschreven die hij daar nuttigde in de woestijn van waar hij gekomen is. Sprinkhanen en wilde honing. Overigens niks mis mee. Die sprinkhanen die met een zuidenwind over die rotsen heen kwamen als een wolk, werden opgevangen in een net en geroosterd. De nomaden maakten er zelfs broden van. Eiwitrijk voedsel met alles wat erin aangetroffen wordt, wat gezond is voor het lichaam. En wilde honing, honing uit de steenrots. Honing is zoet en goed. Eet honing, mijn zoon. Het is goed voor uw gehemelte, zegt Salomo. Je kunt niet eens zeggen hoe of het smaakt. Hè? Ik ben een liefhebber van honing, maar als je nou aan me vraagt hoe smaakt dat dan, dan zeg ik, nou, dat moet je maar eens proeven. Hè? Dan ervaar je dat. Dat is net als met de liefde. We kunnen ook niet zeggen wat liefde is. Dat moet je ondergaan, dat moet je ondervinden. Overigens liggen daar wel beelden in. Hè? Sprinkhanen. En honing. Als het volk van Israël zondigde tegen de Heere door te buigen voor de afgoden van de volkeren van rondom, en ze hoereerden en ze leefden zich uit in goddeloosheid, dan strafte de Heere met de sprinkhanen die als wolken op het gewas nederdaalden en in een ogenblik alles kaal fraten, zodat er niets aan voedsel overbleef. Een vloek. Anderzijds, honing is een beeld van de zegen. Dat begrijpen we pas goed als het gaat over het verhaal van het volk van Israël dat verlost wordt onder de heerschappij van de farao, door de woestijn geleid naar een land vloeiende van melk en honing. Nou, dat is dan ook de inhoud van de woorden, de profetie die gebracht worden door de man daar bij Bet-Abara, de oversteekplaats bij de Jordaan in het bekeert u. De zoon van Zacharias en Elisabeth. U weet wel, die twee mensen die geen kinderen konden krijgen. Hebben ze daar de Heere dan niet om gevraagd? O, zeker wel. Net zo lang totdat het eigenlijk niet meer kon. En dat is een verdriet geweest. Een stil verdriet, een kruis wat ze meegedragen hebben. Kinderloosheid. Er zijn mogelijk ook onder ons echtparen die geen kinderen hebben. Dat wil niet zeggen dat het daarom geen goed huwelijk zijn kan. Want we zijn gegeven elkaar tot een hulp voor alle dingen die het tijdelijk en het eeuwige leven betreffen. Maar het is goed om ook daarin elkaars lasten te dragen en de wet van Christus te vervullen. En dan kunnen zulke echtparen van grote betekenis zijn, ook in het midden van de gemeente. Als we maar mogen zijn, gelijk als die ouders van die profeet daar bij de Jordaan, want ze waren bijna rechtvaardig voor God en wandelende in de inzettingen des Heren onberispelijk. En die Zacharias die wordt op een gegeven ogenblik geroepen om dienst te doen in de tempel, naar de dagorde van Abia. Een priesterdienst. En wanneer hij zich dan bevindt in het heiligdom bij dat reukofferaltaar, en die heeft die specerijen klaargemaakt en met het vuur van het altaar genomen, aangestoken, en dan gaat die reuk op naar de hemel als een teken van het gebed, dan komt daar plotseling een engel die het licht van de hemel meebrengt. Wat zal hij verschrikt geweest zijn en bevreesd. Maar hij behoefde niet te vrezen, want die engel die sprak, uw gebed is verhoord. Tjongejonge, dat is toch ook wat. Uw gebed verhoord. En dan gevoelt hij gelijk dat dat te maken heeft met de gebeden die ze opgezonden hebben voor een kind. Het is Gabriël die voor God staat, die hem boodschapt dat hij groot zijn zal voor de Heer, wijn nog sterker drank zal hij drinken en hij zal met de Heilige Geest vervuld worden van zijn moeders lijf aan en hij zal vele van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En zo is het gegaan. Zacharias kon het aanvankelijk niet geloven. Waarbij zal ik dat weten? En zo is hij tot het voorhof gekomen en er staat heel dat volk in afwachting en er staat daar een priester en die kan geen woord uitbrengen. Hij is met stomheid geslagen. Immers, hij stond gereed om zijn handen uit te strekken en te zeggen, de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Ze zijn verwonderd. Er is wat gebeurd daar in die tempel. En zo is hij thuisgekomen, hoe was het en zo. En u kunt het zich wel voorstellen hoe Elisabeth vervuld geweest is om in verlangen te vernemen de ontmoeting met de Heere, met het volk en dan niks kunnen zeggen. Goed, alles opgeschreven, kindje is gekomen. Dat kindje dat al leefde voordat het geboren werd, natuurlijk alle kinderen leven voordat ze geboren worden als het gezond is vanzelf. Maar dat leven, hè, geworpen van de baarmoeder op de Heere, dat leven van God de Heilige Geest, zodat hij opsprong in de buik van zijn moeder in de ontmoeting met nicht Maria. Wat is het dat de moeder des Heeren tot mij komt? Opgevoed bij de Heilige Schrift, in de vrezen des Heren, door de Heere afgezonderd als Nazireër, afgezonderd, geheiligd betekent dat, met een bijzondere opdracht, een taak, hè, zoals bijvoorbeeld een Simpson ook een Nazireër was, het haar niet afgesneden, geen sterke drank, nog wijn, geen doden raken, in de afzondering, in de gemeenschap met God, daar in de woestijn, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrezen woont. En dan wordt hij geroepen, dan is de tijd daar om dat werk te gaan doen waar de Heere hem toe afgezonderd had, om te verkondigen de grote werken Gods. Nou, ze waren best wel nieuwsgierig, hè? Wat is dat eigenlijk voor een iemand? Dus vanuit de fariseeën en de schriftgeleerden en de priesters uit Jeruzalem hebben ze enkele naar hem toegezonden om te vragen, wie ben jij eigenlijk? Ben je de Messias? Nee, ben ik niet. Ben je Elia? Nee, ben ik ook niet. Ben je profeet? Ben ik ook niet. Maar wat zeg je dan van jezelf? Hij zegt, ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gezegd heeft. En dat mag hij nu verrichten als de heraut van de komende koning. En dan zijn ze tot hem uitgegaan vanuit Jeruzalem en heel Judea en het gehele land rondom de Jordaan en werden van hem gedoopt, belijdende hun zonden. En hij dan ziende velen van de fariseeën en de sadduceeën tot zijn doop komende, sprak tot hem, gij adderige broedsel, wie heeft u aangewezen te ontvluchten de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering. Wat is hij scherp? Je zult dat toch maar zeggen, zegt tegen die hoogwaardige, eerbiedwaardige mannen uit Jeruzalem. Adderige broeders, slangenkinderen. En dan weet hij waar hij het over heeft hoor, want hij heeft dat adderige broed in de woestijn aangetroffen. En kom dan niet bij zo'n moeder adder om gebeten te worden en dat dodelijke venijn in je bloed te krijgen, dat is je dood. Doodschuldigen, zonder aanzien des persoons heeft hij al die mensen gepredikt. De noodzakelijkheid van de waarachtige bekering des harten. Allerlei zondaren. De Heer Jezus noemt later degenen die tot hem gekomen zijn. Hoeren en tollenaren en moordenaren en het afschrapsel van de samenleving. Mensen die geraakt zijn geworden in het hart. Verbroken, verslagen, die het uitgeroepen hebben, wat moeten we toch doen om zalig te worden? En dan heeft hij gewezen op het geloof dat noodzakelijk is in God. En wanneer ze dan aflegden dat oude leven en belijdenis deden, dan werden ze in de Jordaan gedoopt als een teken van de reiniging en de afzondering tot het volk dat de Heere zich geformeerd had om een lof te vertellen. Ja, zo is dat gegaan, niet dat ze allen geloofden, er zijn er ook die hem verworpen hebben, er zijn er ook die gezegd hebben, die man, dat is een duivel. Ja. De Heer Jezus heeft later gevraagd, hè, was dat nou uit de hemel of was dat uit de mensen, de doop van Johannes? Want ze waren benieuwd door wat kracht de Heer Jezus dat alles deed ten tijde van zijn omwandeling op de aarde. Johannes de doper. Prediker, meent niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelf uit deze stenen Abraham kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd, en alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt uitgehouwen in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water, maar die na mij komt is sterker dan ik. Wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in de hand is en die zal zijn dorsvloer doorzuiveren en de tarwe in de schuur samenbrengen en het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Kaf of koren? Zeg het maar vanmorgen. De vruchten van het leven der genade, de vruchten van de bekering in geloof, hoop en liefde. Kom, worden ze aangetroffen, mogen ze aangewezen worden, mag ik God de Heere daarmee eren en dienen en vrezen en in gehoorzaamheid me onderworpen weten. O, wat is het ontdekkend als de Heere laat zien dat er eigenlijk helemaal niks in me gevonden wordt, dat het alleen maar kaf is. In het kaf is geen leven. In het kaf is niet dat wat ons voeden en verzadigen kan. Dat is zo leeg als leeg leeg is. En wanneer dat de smart in mijn leven wordt, dan moet ik zeggen, Heer, het is allemaal kaf, kaf, kaf. Een kaf kan nooit geen koren worden, gemeente. En het koren zal nooit geen kaf worden. Maar nou dat wonder dat de Heere in dat kafleven met dat woord komt als het zaad der wedergeboorte. En we mogen uit God ontvangen dat wat we niet hebben. Waarom de Heere mogelijk maakt dat wat bij de mensen onmogelijk is. Dat is het wonder. En elk wonder dat plaatsvindt op deze aarde, daar bedoelt de Heere zijn eer in en zijn heerlijkheid en de redding en de zaligheid van de zondaren. En dan begint de tekst door te zeggen, toen kwam, dat woordje toen, dat is een bijwoordje, dat lijkt niet zo belangrijk, maar we kennen allemaal dat toen in ons leven, toen ben ik geboren, toen ging ik naar school, toen heb ik die baan gekregen, toen ben ik getrouwd, toen is de eerste geboren, toen. Ja, of niet? Toen kwam. En wie kwam er? En wie komt er vanmorgen? Jezus. Jezus. Tot dat volk. Dat volk in de verlorenheid, want daarvoor is hij gekomen in deze wereld om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaren te bekeren in Schravenpolder. Toen kwam Jezus, onverwacht, ongedacht. En waar komt hij vandaan? Staat van Galilea, en Lucas staat uit Nazareth. Jongen, je zou toch kennen, je zou toch zeggen, uit Nazareth kan, ja, dat vroeg Nathanael aan Filippus, kan uit Nazareth iets goeds komen? Of uit Schravenpolder, kan hier uit goeds vandaan komen? Ik denk als je ergens in het noorden van Nederland de plek Schravenpolder noemt, dat ze niet eens weten dat het bestaat. Maar kan er nu uit mij iets goeds komen? Of moet ik zeggen met de apostel Paulus, uit mij, dat is in mijn vlees geen goed. Heb ik bevindelijk mogen leren wat onze catechismus zegt, dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Dat we van nature allen verkeren in een staat des doods, in de donkerheid, in de duisternis vanwege het oordeel van God om de zonde waarmee ik tegen God gezondigd heb. Daar komt de Heere Jezus. En waar komt hij vandaan? Uit dat land dat is in de schaduwen des doods. Uit de donkerheid, uit de duisternis, tot het volk dat daar in het midden van de dood verkeert, maar hun zal een groot licht zien. En daarom maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Toen, o gemeente, ten diepste komt Jezus uit de eeuwigheid, uit de schoot van de Vader, waar zijn vermaak was met de mensenkinderen, van de boezem van de Vader, gekomen in deze wereld. O gemeente, wat een eeuwig wonder, toen er niemand meer was die God bedoelde in zijn eer en heerlijkheid. Adam en Eva overgegeven waren in het oordeel des doods. Niemand die de eer en de heerlijkheid van de Heere meer bedoelde. Niemand, is er dan niemand meer? Vader, zie, hier ben ik. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. Zie, ik kom. Uw heilige wet is in het midden mijn zin gewans. Gewillig, vrijwillig gekomen in deze wereld om zondaren zalig te maken. Toen kwam Jezus. Toen er niets meer overgebleven was dan kaf. Toen de bijl in mijn leven ging en ik uit die wortel Adam afgehouwen werd. Toen ik het moest bekennen, o God, mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden, zie mijn berouw. O, hoe een boeteling pleit. O God, we maken ons gereed om naar uw huis te gaan. En u weet hoe arm ik ben, hoe ellendig ik ben. Hoe zwaar de schuld weegt op mijn ziel. O, mijn zonde, mijn zonde, mijn zonde. En dan zit je als een hoopje ongeluk in de kerk. En dan gaat die wet over je heen. En dan tegen al die geboden zwaar en menigmaal misdreven. En dan kan het niet. Het is een onmogelijkheid. Zo groot zondaar als ik ben. En toch, o God, wees mij de zondaar genadig. Toen kwam Jezus. Toen het onmogelijk was, toen het doodgelopen was, toen het vastgelopen was, toen ik moest zeggen, ik wil vluchten en ik kan nergens heen, schoon mij de dood voor handen scheen, alle hoop mij gans ontviel. Toen God onder het recht bracht en toen God met de eisen van zijn heilig recht tot mijn ziel naderde, en dan geen enkele waardigheid, geen enkele verdienste, geen enkele offerande kunnen brengen waarin ik God zou kunnen behagen en iets van mijn schuld zou kunnen afdoen. Toen kwam Jezus. Jezus. Gemeente, dan gaat mijn naam eraan. Dan gaat mijn leven eraan. Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hunne zonden. En er is onder de hemel dan ook geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. En dan gaat mijn hart uit naar die die deze naam draagt. Kom, o Heere Jezus, ook in mijn hart en in mijn leven. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Toen kwam Jezus, zij voor het eerst of opnieuw, en wat is dat een heerlijke ontmoeting, als hij komt, want dan brengt hij alles mee wat nodig is, en onmisbaar tot de zaligheid, dan gaat hij die schuld overnemen, dan gaat hij die straf dragen, dan gaat hij die rekening betalen, dan gaat hij die hel voor me sluiten, en die hemel me openen, dan gaat hij een weg ontdekken waar ik geen weg meer vind, door te zeggen, ik ben Jezus, de weg, de waarheid en het leven. O, dan strekt hij zijn handen naar je uit en zegt, kom dan, alle geëinden der aarde, wend u tot mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Toen kwam Jezus, afgemat, vermoeid, vanwege alle bestrijdingen, alle tobberijen, alle donkerheden en duisternissen. Kom dan herwaarts tot mij, alle die vermoeid en die belast zijt, en ik zal u rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Gemeente, mijn zonden kunnen niet vergeven worden en mijn zonden moeten vergeven worden en mijn zonden zijn vergeven worden. Hij kon niet gedoopt worden, hij moest gedoopt worden en hij is gedoopt te worden. Voel je de parallelie daarin? Dat wat zo ongeveer gelijk loopt met wat er hier gebeurt in de Jordaan. Toen kwam Jezus om van Johannes gedoopt te worden. Ik kende hem niet, hè? Ik kende hem niet, staat er in een ander evangelie. Natuurlijk kende hij hem vanuit het woord en vanuit het geloof en vanuit de liefde van zijn hart die zich naar hem uitstrekte. De vorst voor wie hij de weg bereidt. Maar hij kende hem niet als de Ben Adam, de zoon des mensen, in zijn openbaring waarin hij zich thans openbaart, als de zoon van God. Ik kende hem heel eerlijk, hè? Heel eerlijk is het dat hij zijn hart blootlegt te midden van de scharen. En ik kende hem niet. Maar nu? Nu gaan zijn ogen open. Nu ziet hij wie hij is. Want natuurlijk had hij ook dat in Jesaja 53 gelezen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. En als een lam is hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijn der scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Maar gemeente, wat moet door de Heilige Geest ontdekt worden dat hij het is en wie hij is en wat hij is. Toen kwam Jezus om van Johannes gedoopt te worden. Hè? Maar dat kan toch niet? Jezus heeft toch geen zonden? Jezus heeft geen schuld? Jezus is toch niet onrein? Hij is toch niet gelijk al die anderen, die zondaren, die tollenaren, die soldaten, die allemaal naar hem toegekomen zijn, die hun zonden hebben beleden en daarom in dat water gedoopt zijn geworden. Maar u? Nee. Nee, dat doe ik echt niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Ik zou van u gedoopt moeten worden. Johannes, hij beleeft zijn onwaardigheid. Johannes, wat is hij hier klein voor die hoge, heerlijke en majesteitelijke Jezus. Ik, u, kan niet. Hij weigert. Ik doe het echt niet. Hij weigerde zeer, weigerende weigeren. Ik ga echt niet met u in dat water, in dat vuile afwaswater, dat ondertussen zwart ziet van de zonden waarmee al die zondaren het hebben verontreinigd. U? En dan, gemeente, blijkt dat hij moet gedoopt worden. Laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Dus de Heer Jezus gaat verklaren waarom hij gedoopt moet worden. Het is vanwege de gerechtigheid. Waarom God hem tot zonde gemaakt heeft die geen zonde gedaan heeft. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods door hem. Om al de gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid, dat is een beetje een lastig begrip. Hè? Op de catechisatie moet je dat altijd heel goed uitleggen. willen de jongens dat een beetje begrijpen, hè? Waar gaat het over, gemeente? Het gaat over een deugd in God. God is rechtvaardig. Al wat God is, al wat God doet, is goed. Zo heeft hij ook Adam en Eva geschapen, onze eerste voorouders. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. En het is recht, het is rechtvaardig, omdat God goed en recht is, dat hij gehoorzaamheid eist. Uit de liefde, want de liefde gehoorzaamt, hè? Wanneer we ongehoorzaam zijn, dan betekent dat dat we niet lief hebben. Dan zijn we vijandig, dan zijn we boos, dan zijn we opstandig. En zo zijn Adam en Eva door het ongeloof, door hun hoogmoed, door hun zondigheid, door dat te doen wat ze niet mochten doen, eten van die boom, des kennis en des goeds en des kwaads, van God afgebogen. Dan is het helemaal krom geworden. Het is niet meer recht. En dat kan nooit meer goed komen, want God is recht, maar ook zijn woord is recht. En ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat is de straf. Die heb ik verdiend. En u en jij. Dat hebben we meegebracht in onze geboorte, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Het voorwerp van Gods toorn rees van het uur onze ontvangenis af. En allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen en kunnen in dat koninkrijk van God niet komen, tenzij dat we van nieuws geboren worden. Het klinkt u allemaal heel vertrouwd in de oren, want het is al zo menigmaal aan de orde gesteld, ook in het midden van de gemeente. Maar dat moet nou een keer werkelijkheid worden. Bevindelijk. In de beleving van het hart. Zoveel onrecht, onrechtvaardigheid. En gemeente, met dat we zondaren zijn, laat ik het heel eerlijk vanmorgen mogen zeggen, hè. We hebben geen enkel recht, we hebben nergens geen recht meer op. We hebben geen recht op het paradijs, we hebben geen recht op Gods gunst en gemeenschap. We hebben geen recht op de hemel, we hebben alleen maar recht op de dood. Dat hebben we verdiend, hè? De ziel die zondig zal de dood sterven. En boven die wet die vanmorgen ons voorgelezen is, staat geschreven: en vervloekt is een iegelijk die niet blijft en er geen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan blijft er niks anders over dan de dood. En met de dood de eeuwige rampzaligheid. En dan moeten we naar de hel, gemeent. En dat is verschrikkelijk. Maar nu heeft God in zijn eeuwige liefde zich een volk uitverkoren. In zijn welbehagen. En dat volk, die jongens, die meisjes, die mannen, die vrouwen, die kunnen nooit meer in die gemeenschap met God komen. In die liefde, in die zaligheid, in dat licht en in die vreugde. Dan wanneer er een wonder in mijn leven geschiet. Want ik kan het niet. Overigens, ik wil het ook niet. Ik zeg ten diepste in mijn hart, wijk maar van mij, want ik heb geen lust aan de kennis uwer wegen. Maar nu gaat God mogelijk maken wat aan onze kant onmogelijk is. En dat ga ik doen, zegt de Heer Jezus. Vader, ik heb lust om uw welbehagen te doen. Om dat recht van u te bevredigen. Zodat door wat ik ga doen, uw verkorenen gaan doen wat u wil dat zij doen. En daarom laat nu af, want al dus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat een diepte. Wat een ontzaglijke diepte waarin de Heere Jezus Christus afdaalt. Want waar daalt hij dan in af? In de Jordaan? En de Jordaan-gemeente, dat is een beeld van de dood. Daar gaat de Heere Jezus de dood in. Die diepte in. Samen met Johannes, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En dan gaat Johannes met Jezus dat water in. al dieper. En dan zijn ze op dat dieptepunt gekomen. En dan legt Johannes, de woestijnprofeet, zijn handen op het hoofd van Jezus. En dan drukt hij Jezus onder water. Om te verdrinken, om te verzinken, om daar in de dood te eindigen. Ja, je moet maar eens onder water. Petrus, hij verdronk en hij riep, Heer, help me. Maar gemeente, de Heere Jezus is niet onder dat water gebleven, dat water van de dood, dat water van Gods toren over de zonde waarmee we gezondigd hebben. Maar daar verrijst hij uit dat water. Als de levende. Zo gaat de Heere Jezus Christus de weg van lijden en sterven in. Zo zal hij dragen de toorn in het recht van God. De gramschap van de Heere over onze ongerechtigheden. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezus kon niet gedoopt worden. Jezus moest gedoopt worden. Gemeente, mijn zonden kunnen niet vergeven worden. Maar mijn zonden moeten vergeven worden. Want onvergeven zonden dragen een eeuwige straf. Een eeuwig oordeel. Jezus is gedoopt. En ze hebben het gezien, gemeente. En ze hebben het aanschouwd. Ieder voor zijn ogen. Ja. Wat zal er door Johannes heen gegaan zijn? Wat een verwondering. Wat een aanbidding. Wat zal die klein geweest zijn. Ook voor deze daad die de Heer Jezus Christus verricht. En gemeente, we zijn nergens kleiner dan in de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Dat is echt waar, hoor. Toen kwam Jezus. En als dan de Heere Jezus komt, gemeente, dan is er dat verootmoedigen, dat vernederen, dat gering zijn in jezelf. Dat is het geloof, want het geloof dat verenigt met de Heere Jezus Christus maakt hem alleen maar groter en mij alleen maar kleiner. Dan ben ik dat hondeke, bij wie het om dat kruimeltje te doen is, want dat brood, dat is voor Gods volk. En dan heeft de Heer Jezus gezegd, vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gewild. Drie woordjes, hè. Heere, help mij. En die hoofdman over 100, die was ook zo klein tegenover die grote Heer Jezus Christus, die heilige, die rechtvaardige. Ik ben niet waardig tot ge onder mijn dak zoudt inkomen, maar één woord. Eén woord. En die moordenaar naast hem aan het kruis op Golgotha, wij toch rechtvaardig straf verdiend hebbende. Maar deze, die geen onrecht heeft bedreven, Jezus, de koning der Joden, de Nazarener. Gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ja, in de weg van recht en van gerechtigheid. En de apostel Johannes, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Maar hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, want ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de alfa, de omega. Ik leef en ik ben dood geweest en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik draag de sleutelen van de hel en van de dood. Toen kwam Jezus om van Johannes gedoopt te worden. En hij is gedoopt geworden. En gemeente, wat groot, hè, als hij dan, ja, het lam wordt, hè, het lam. Het lam, ter slachting geleid, de lijdensweg. Want dat gaat hij nu prediken. Heeft hij tot nog toe gepreekt, bekeert u. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De bijl aan de wortel van de boom. Kafkoorn. Maar nu mag hij dat ellendig volk, door Gods genade opgezocht en gebracht tot het heil onder de prediking gewezen worden, op het lam. Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. O, bid om een geopend oog, geef dat mijn oog het goed aanschouwen, terwijl ik het onbezweken trouw, uw uitverkorenen toe wil voegen. Jezus, o Johannes heeft gezegd, hij moet wassen en ik moet minder worden. En gemeente, wat is dat een les, hè? Een les waarin je alles moet verliezen wat van jou is, om te verkrijgen al wat van hem is. Dat heeft hem ook een keer in de gevangenis gebracht. En dat niet alleen letterlijk in de kerker van Macherus, maar ook in de donkerheid, in de duisternis. Geen zicht op de Heere Jezus Christus. Toen heeft hij tegen zijn discipelen gezegd, toe jongens, gaat het eens vragen. Is hij het die komen zou? Want ik hoor die bijlslagen niet. Het knetteren van het vuur niet. Is hij het wel? En dan moet je zo'n doper en zo'n prediker geweest zijn. O, lieve mensen, als we met alles in de dood terechtkomen, wat blijft er dan over? Niks anders dan een arme, ellendige, onwetende, hulpeloze zondaar en zondares. Maar wat een zorg van de Heere. Toen kwam Jezus van Galilea. En hij zegt tegen die discipelen van Johannes, ga maar terug naar de gevangenis en ga maar vertellen wat je ziet en wat je hoort. En de blinden die zien en de kreupelen die wandelen en de doven die horen. De laatsten worden gereinigd, doden worden opgewekt. Zeg je tegen mijn lieve broeder, mijn kind en knecht zeggen daar in de gevangenis, dat de armen het evangelie verkondigd worden en zalig die aan mij niet zal geërgerd worden. Een woord voor de armen van morgen. Voor die arme ellendigen, voor die hulpelozen, voor die tobbers in Schravenpolder. Toen kwam Jezus om je te zeggen, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Voor die hongerigen, voor die dorstigen, naar de gerechtigheid, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Zalig die hongeren en die dorsten, want ze zullen verzadigd worden. En met wie anders dan met de Heere Jezus Christus. Kom dan vanmorgen, eet en drink en je hart worden vrolijk. Wanneer hij zichzelf een uitdeelt, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wat dat kost, dat is op Golgotha betaald in het bloed van de Heere Jezus Christus. O, welzalig die hij doet naderen en wonen in uw huis, in de voorhoven. We zullen verzadigd worden met het goede van uw huis en met het heilige van uw paleis. En dan mogen komen tot die vergeving van zonden, hè? Toch, want ze kunnen niet vergeven worden, ze moeten vergeven worden en ze zijn vergeven. In de doop met Jezus, in hem en in zijn dood begraven. En toen is alles weggenomen. Ik moet nog denken aan die ouderling in een van de gemeenten die ik vroeger eens gediend heb. En die man die was zo vol van de vergevende liefde en van de genade en de vrede en de vreugde. Hij kwam in de consistorie. Hij zei, broeders, waar zijn mijn zonden? Waar zijn mijn zonden gebleven? Die zijn in de Jordaan gebleven. In dat afwaswater, in dat bloed van de Heere Jezus Christus. Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dan worden de tranen gedroogd. Dan worden de vijanden verdreven. Dan houdt de dood op om je te benauwen. En de hel om je te vervolgen. Leven, leven, leven. In de Heer Jezus Christus. De bron van alle leven. De weg, de waarheid en het leven. O zalig, dit mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet, haar niet wil schuldig keuren. Hoe blijkt dan dat bij hem mogelijk is wat bij ons onmogelijk is? En zo gaat de Heere door met zijn kerkvergaderend werk, want het welbehagen des Heeren, dat zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Want is dan dat Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. We gaan het zingen. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En zo doe hij ook aan mij. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Hebben we dat met bewustzijn mogen zingen, dit gebed? Bevrijd van al die ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Dat is het wonder, hè? Niet aan die ander, die we het ook gunnen zonder meer, maar ook aan mij. Het is zo persoonlijk, hè? De vergeving van de zonde en de verzoening met God. De ontheffing van straf en oordeel en dat eeuwige leven waarom de apostel uitgeroepen heeft. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God door Jezus Christus onze Here. De doop van Jezus, hij kon niet gedoopt worden. Nee, dat kon ook niet. Hè. Dat is ook een onmogelijkheid, dat heeft Johannes heel goed gezien. Maar Johannes heeft niet gezien wat God ziet, want die gedachten van God die zijn hoger dan onze gedachten. En Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Hij is gedoopt geworden, laat nu af. En hij werd gedoopt. Ja. En dat alles tot heil en tot zegen van de kerk des Heren. En toen hij gedoopt is, toen stond de Heere Jezus daar met Johannes in de Jordaan. En dan staat er zo in een ander evangelie en hij bad. En wat bad de Heere Jezus? Of de hemelen geopend mochten worden. Ja, daar zou elk gebed maar op gericht moeten zijn. Misschien zit er wel een luisteraar, bent u dat of jij, die dat zo moet ervaren, dat de hemel gesloten is, hè? Je bidt en je dankt en je zoekt en je tobt en de woorden die je zegt, het lijkt wel alsof ze zo van het plafond weer terugkomen. Dan is er geen opening, je kunt er niet doorheen komen. Hè? Dan is het zo gesloten. David zegt, ik ben besloten en ik kan niet uitkomen. Het oude volk van Israël dat riep, o God, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwamt en dat de bergen voor uw aangezicht vervloten, versmelten. En gemeente, zo is het gebeurd, hè. En dan wordt de hemel geopend. En dan komt er uit die open hemel een duif neerdalen. En die duif die rust even zo boven het hoofd van de Heere Jezus. Hè? Fraaie vogel. De duif is een beeld van de liefde. Van de vrede, van de zachtmoedigheid, van de trouw. Je kunt een duif, dat heb ik wel eens gehoord van die postduifhouders. Dan brengen ze die duiven bijvoorbeeld, noem maar wat, naar Spanje of naar Portugal. En dan laten ze die duiven daar los en dan binnen afzienbare tijd dan komen ze weer terug tot de til waarof ze hun thuis hebben. Dat is de trouw, hè. De duif is ook een zachtmoedige vogel. Dat is geen roofvogel, hè? Dat is geen kraai, dat is geen raaf. Hè? Een duif heeft geen klauwen, geen snavel waarmee hij zich kan verdedigen. Maar vergis je niet. Ik herinner me toen we in de eerste pastorie woonden in het bos tussen Wageningen en Bennekom. Dat ik op een morgen een gevecht heb gezien tussen een duif en een Vlaamse gaai. En die Vlaamse gaai die had het gemunt op het nest van die houtduif. En die houtduif die ging dat nest verdedigen op een zodanige wijze dat die Vlaamse gaai er vandoor ging. Weet je waardoor? Weet je waardoor die duif dat gewonnen heeft van die Vlaamse gaai? Door zijn vleugels. Hij gaf zulke klappen met die vleugels dat die andere vogel de wijk nam. Nou, dat is het beeld. Dat is het beeld van de Heilige Geest. Die daalt op hem. Die geest der genade, der gebeden. Die geest der zachtmoedigheid. De geest der waarheid. De geest der trouw is, die liefde is. Die geest die ook de kracht geeft in de vleugelen van het gebed. De geest die de bekwaammakende is, daar wordt de Heere Jezus als het ware bevestigd bij de Jordaan. Ambtelijk, daar wordt Jezus de Christus, de Messias. Want de geest des Heren, Heren was op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen en te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondene opening van gevangenis. De bevestiging na de doop, aldus betaamt ons, o gemeente, daar gaat hij, de weg die onmisbaar is tot het offer, tot de behoudenis van ons leven in de plaats van de Christus. Zo gaat hij van de nacht van Bethlehem naar de nacht van Golgotha. Door de Heilige Geest en met de Heilige Geest in de vereniging met de Vader. Want het is mijn spijze om de wil van mijn hemelse Vader te doen. Ja, dat is zo, want toen kwam uit die geopende hemel een stem die iedereen horen kon. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Woord en teken, gemeente. O eeuwig, heerlijk gebeuren daarbij de Jordaan, tot het wonder aller wonderen. Mijn geliefde in welke ik mijn welbehagen heb. Mijn zoon, mijn zoon. Maar er zijn er nog meer zonen en dochteren, zusters en broeders. Ja, dat is waar. Ik zal hen tot een vader zijn en ze zullen mij tot zonen en dochteren zijn. Maar alles in die ene zoon. Jezus Christus. Later op de berg der verheerlijking zal het nog eens herhaald worden. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. He, toen gesproken werd over de uitgang naar Jeruzalem met Mozes en met Elia. Dus God bevestigt God. Eigenlijk met eerbied gesproken zou je moeten zeggen, God is door God met God gezalfd. De geest des Heren, Heren is op mij. En zo is hij de Christus, de gezalfde. Nou, zeg het maar. Hè? Zeg maar, wie is hij? Wie zegt u, wie zeg jij dat ik ben? Mag ik dan met Petrus mijn hart voor hem uitstorten en zeggen, Heere, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dat, hè? Nou, ik zie dat het tijd is om af te gaan ronden. Allemaal gedoopte mensen, hè? Toch? Allemaal, jongens en meisjes, allemaal gedoopt. Begrijp je nou een beetje wat dat betekent, door de preek van vanmorgen? Dat je het water in moet, dat je het bloed in moet. Want dat water van de doop, dat wijst op het bloed van de Heer Jezus Christus. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ons van al onze zonden. Moet je niet zeggen dat je geen zonde kent en dat je geen zonde gedaan hebt, want dan ben je een leugenaar. Maar kom nu als een arme zondaar op de knieën en zeg, o God, reinig mij van al mijn zonden. Boze dat ik heb gedaan, ziet dat Heere toch niet aan. O God, ik heb het niet verdiend, ik ben het niet waardig. Maar om uw naam, die hier op mijn voorhoofd staat, hè. Ik heb de oude mensen vroeger in Lisse nog wel eens horen vertellen, door dominee Fransen dat tot de gemeente zeggen kon, leg uw hoofd nog eens in uw nek en laat de Heere nog eens zien wat hij gedaan heeft aan u, toen u tot hem gebracht werd, als kindje, bij het doopvond. Ik ben gedoopt, zegt Luther, in de strijd tegen de duivel. Ga naar Golgotha. En dat tot vergeving van zonden. Hoe onwaardig, hoe ellendig. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich voor God mishagen en verfoeien. En niet rusten al voor je weten mag. O God, ook mijn zonden vergeven? Amen. Lieve Heere, drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, in welke naam we gedoopt zijn, wat een verantwoordelijkheid. Het vuur van de hel kan het niet afbranden en de wateren van de oceanen er niet afwassen, afspoelen. Het blijft tot in eeuwigheid. Bewaar er ons voor dat we als een gedoopte naar de eeuwige nacht zouden moeten, waar wening is en knersing der tanden. Het zal des te meer tegen ons getuigen, de weg geweten die bewandeld met meerdere slagen geslagen worden. Geef uw werkzaamheden, mag de bediening van vanmorgen daartoe gezegend worden, tot uw naams eer en heerlijkheid. Hartelijk dank, Heere, ootmoedige duizendmaal dank, dat u dienaar wilde helpen en deze dingen mocht doen verkondigen en de aandacht en de eerbied in de scharen mogen ervaren. Ik wil het zo achtervolgen, Heere, met uw goddelijke zegen. En verder deze dag met ons zijn, de broeders gedenken als ze voorgaan in de gemeente, ook wanneer we vanavond ook een gemeente hopen te dienen in dit resort. Sta u ons bij en vergeef genadiglijk al wat niet goed was en zondig en verkeerd. En dat in en door het bloed van de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 131 en daarvan de versjes 3 en 4. 3 en 4 van 131 zingen we de slotversen. Ontvang nu allen de zegen van de drie-enige God en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van God den Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.